Welkom. Vandaag verkennen we een fascinerende, maar ook, nou ja, behoorlijk turbulente tijd in Japan. We hebben wat interessante bronnen voor ons liggen.
Ja, we beginnen in de 13e eeuw. Grote dreiging van buitenaf, de Mongolen. En dan volgen we de lijn naar die interne strijd, de Sengoku-periode.
Precies. Het doel is een beetje te ontrafelen hoe Japan daarmee omging, wat voor veranderingen dat bracht, militair, cultureel.
En hoe het land uiteindelijk weer één werd.
Juist. Laten we starten bij het beginpunt eigenlijk. 1266. De Japanse shogun, Hojo Tokimune, die weigert zich te onderwerpen aan Kublai Khan.
Ja, en dat zet de deur open voor die eerste invasie in 1274.
En de schaal daarvan was meteen enorm, toch?
Ja, nou echt indrukwekkend als je de cijfers ziet. Honderden schepen, zo'n 40.000 krijgers, Mongool, Chinees, Koreaans.
Wauw.
Die landen op Tsushima en Iki en trokken toen naar Hakata Bay op Kyushu.
Oké, en militair gezien hadden de Mongolen dus de overhand.
Absoluut. In het begin wel. Ze waren met meer, hadden betere wapens, zoals die composietbogen, buskruidgranaten.
Oh ja, buskruidel.
Ja, en superieure cavalerie. En een veel strakkere commandostructuur met gongs en trommels, weet je wel.
En de Japanners, die vochten anders.
Heel anders. Veel meer gericht op man tegen man gevechten met die tachi-zwaarden. Dus ja, ze leden aanvankelijk best zware verliezen.
Maar ze gaven zich niet zomaar gewonnen, lees ik ook. Ze vochten dapper, pasten zich aan, nachtelijke aanvallen en zo.
Klopt, ze waren zeker niet passief. En de Mongolen hadden ook logistieke problemen. Overzeese invasie is altijd lastig.
Maar de doorslag kwam toen van?
Het weer.
Ja, een enorme tyfoon. Later de kamikaze genoemd, de goddelijke wind. Die sloeg die vloot grotendeels aan flarden.
Een soort goddelijk ingrijpen, zagen ze dat. Precies, dat was de interpretatie toen. Die prent van Hokusai, die golf, die symboliseert die kracht wel, al is het technisch geen tyfoon.
Maar Kublai Khan gaf niet op.
Nee, zeker niet. In 1281 kwam hij terug, nog groter. Twee vloten, misschien wel 140.000 man.
Ongelooflijk. Maar toen waren de Japanners beter voorbereid.
Ja, ze hadden geleerd. Kustverdedigingsmuren gebouwd. En, belangrijk, die zuidelijke vloot van de Mongolen had vertraging.
Ah.
Dus ze konden niet goed samenwerken. En toen, ja, je raadt het al.
Weer een tyfoon.
Ja, nog krachtiger. Die heeft de Mongoolse vloot vrijwel compleet vernietigd. Einde verhaal voor de invasies.
Wat een verhaal. En wat betekende dit nou op de lange termijn voor Japan?
Nou, een paar dingen. Het versterkte enorm dat nationale bewustzijn, weet je wel, wij tegen de buitenwereld. En de status van de samurai, die werden de helden.
Logisch.
En ook technologische innovatie. Die tachi-zwaarden bleken soms de breken.
Oh ja, dat zei je.
Dus dwongen het de zwaardsmeden om iets beters te maken. Sterker, dat werd de katana.
De iconische katana komt daar dus mede uit voort.
Ja, indirect wel. Maar tegelijkertijd, die enorme kosten van de verdediging, die zorgden voor onrust. En dat was eigenlijk het begin van het einde voor het Kamakura-shogunaat.
Dus, na de externe dreiging, interne chaos.
Precies. Welkom in de Sengoku-periode. De periode van de strijdende provincies. Zo van 1467 tot, zeg, 1615.
Het centrale gezag, het Ashikaga-shogunaat, was te zwak.
Ja, en die regionale daimyo, die krijgsheren, die vochten constant met elkaar om de macht. Een enorme versnippering.
Maar het was niet alleen maar oorlog en ellende, toch? De cultuur bloeide ook.
Gek genoeg wel, ja. Zen-boeddhisme werd heel populair, juist bij de samurai. De thee-ceremonie ontwikkelde zich. Die minimalistische zen-tuinen ook.
En de boeren? Waren die alleen maar slachtoffer?
Nee, zeker niet. Die organiseerden zich soms ook in opstanden, ikki. Soms zelfs religieus gemotiveerd, zoals de Ikko-Ikki. Best machtige groepen waren dat soms.
Oké. En toen kwamen er figuren die probeerden de boel weer bij elkaar te brengen. De drie grote verenigers. Eerst Oda Nobunaga.
Ja, briljante vent. Meedogenloos ook. Zijn grote kracht was het slimme gebruik van vuurwapens.
Die kwamen van de Portugezen.
Klopt. Nobunaga zag de potentie en zette ze als eerste echt effectief en grootschalig in. Denk aan de slag bij Nagashino. Hij maakte ook een einde aan dat zwakke Ashikaga-shogunaat.
Maar hij werd verraden.
Ja, vermoord in 1582. Toen nam zijn generaal Toyotomi Hideyoshi het over. Die kwam van heel lage komaf trouwens.
Bijzonder. En hij...
Hij verenigde de rest van Japan. Met militaire macht, maar ook diplomatie. Deed ook belangrijke hervormingen. Maar ja, zijn ambitie ging te ver. Mislukte invasies van Korea.
En de laatste van de drie?
Tokugawa Ieyasu. De meest geduldige, de berekenende. Hij was bondgenoot van de andere twee, maar wachtte zijn kansen af.
Slim.
Ja, na Hideyoshi's dood won hij de cruciale slag bij Sekigahara in 1600 en in 1603 vestigde hij het Tokugawa shogunaat.
En dat bracht rust.
Voor lange tijd, ja. Meer dan 250 jaar stabiliteit.
Dus, als we het even samenvatten voor jou. Japan weerstaat die enorme Mongoolse invasies mede dankzij, nou ja, geluk met het weer, die tyfoons.
Ja, de kamikaze.
Dat versterkt het zelfbewustzijn, de samurai-cultuur leidt tot de katana.
Ja.
Maar de kosten leiden ook tot interne strijd, de Sengoku-periode.
Een chaotische, maar ook cultureel rijke tijd.
En uiteindelijk komt de eenwording door drie sterke leiders, waarbij vooral nieuwe technologie, die vuurwapens, een sleutelrol speelt onder Tokugawa Ieyasu.
Klopt. En dat brengt me wel op een interessante gedachte om misschien nog even over na te denken.
Ja.
Nou, als je ziet hoe beslissend die tyfoons waren tegen de Mongolen en hoe die vuurwapens later intern alles veranderden. Hoe anders was die Japanse geschiedenis gelopen als, zeg, het weer net iets anders was geweest in 1281? Of als die Portugezen met hun geweren pas veel later waren gekomen?
Ja. Hoeveel hangt af van toeval en hoeveel van, nou ja, slim aanpassen op het juiste moment?
Precies. Iets om over na te denken.